Nou, we gaan weer verder. Gaan we mee naar Efeze 2. Nou. Ze is het niet erg mee eens. Efeze 2. Ik zei het net al, met dodenherdenking. Dat gaat dan over het herdenken van de doden. En ja, toen... Ik zal het even aanzetten. En dan denk je natuurlijk aan de doden. Ja, wat houdt dat dan precies in? Dat is natuurlijk vooral degene die gevallen zijn voor de... Waar ik dan aan... Als ik daaraan denk, dan denk ik aan de Tweede Wereldoorlog. Wat er toen allemaal gebeurd is. En degene die ons toen bevrijd hebben. En wij zijn een keer de Margraten geweest. En ook in Frankrijk. Wij zo'n... begraafplaats. En dan zie je al die kruisen staan. Ja, het is ongelooflijk als je dat dan zo ziet. En dat is dan het herdenken van de doden. Maar ja, het is, dat is één. Maar belangrijker is natuurlijk, waar zijn die doden? Ja? En zo kwam ik eigenlijk op dat onderwerp. Dus dat je nu sterft. Maar waar ga je heen als je dood bent? Je hebt de doodherdenking gezien. Dat heeft André van Duin dan mogen doen. En nou ja. Daar kan je van denken wat je wil. En toen zal ik dus, want ik heb het aan de hand even nog een stukje gekeken. En dan keek hij zo en dan, nou ja, daar zit onze vriend. Tal daarvoor hebben ze natuurlijk allemaal over, ja, we geloven niet. Maar dan blijkt toch iedereen opeens daar echt te zijn. Maar dan zie je zo, dan kijken ze naar boven. Ja, is dat, ik hoop het dat het zo is, maar... Als je niet gered bent, dan moet je niet naar boven kijken hoor, dat je daar zit. Dus kijk, daar komen we nog wel op. Maar wat is dood? Dood betekent gewoon scheiding eigenlijk. Ik geloof, als je getrouwd bent, wel in scheiding. Dat is wel zeggen, tot de dood ons scheidt. Tot de dood ons scheidt, we kennen dat wel. Nou, dat is dood. Het scheidt, het maakt een scheiding. Nou, en wij als mensen worden geboren met deze... Hele bekende tekst die we vaak lezen, maar Efeze 2, vers 1. U heeft hij medelevend gemaakt. Kijk, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dus je was dood. Hij zegt, heeft medelevend gemaakt. Dus, omdat je was dood door de misdaden en de zonde. Dat geldt voor ons allemaal. Dus terwijl je leefde, was je toch dood. Ja? En nu heeft hij je levend gemaakt. Maar wat denk ik over, maar ik was levend. En hoe zit dat dan? Ben ik dan weer levend gemaakt? Maar hier spreekt hij over, je was geestelijk dood. Daar spreekt hij over, voor God, ja? Je was geestelijk dood. En dan moeten we terug naar Genesis 2, om dat te begrijpen. Genesis 2. Dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk allemaal later achter komt. Toen ik gelovig werd, toen, dat wist ik op dat moment echt allemaal. Ik wist, ik kom niet uit de ellende en ik zondig maar en ik kom er niet vanaf. En uiteindelijk heeft iemand gezegd, Christus stierf voor je zonde is opgestaan. Dan moet je geloven. En dat deed ik. Maar toen wist ik verder natuurlijk helemaal niks. En toen ging ik natuurlijk dit allemaal lezen. En dan kom je erachter. Hoe was ik dan? Ja, ik was dood in mijn zonde. Maar dat gaat helemaal terug naar Efeze 2, vers 17. Kijk, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads... Daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan ga je dus zeker weten, ga je dood. Oké, dat is 100% zeker. De dood sterven, staat eigenlijk twee keer dood in sterven. Het is eigenlijk dubbel als je het zo leest, ja. Maar ja, wat is dat dan voor dood, ja? De dood sterven. Er staat letterlijk eigenlijk... Ik heb zo'n studiebijbel, en dan kan je ook die grondtekst in het Hebreeuws lezen. En dan staat er dus letterlijk, en dat is, stervende zult sterven. Je zal stervend sterven. En dan denk je, hé, wat is dat nou precies? Stervend sterven. Wat is nou de dood sterven? Nou, kijk, de eerste keer is Genesis 3, vers 7. Nou, je weet, Satan die verleidt de vrouw. En wat doet ze? Ze kijkt naar die vrucht en ze denkt, in vers 6, ze zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Dus dat is wat er gebeurt. De verleiding in de geest, ziel en lichaam zie je gebeuren en ze faalt op alle fronten. En zij at, maar ook de man die bij haar was en hij at. En daarom wordt Adam ook verantwoordelijk gehouden. Hij is namelijk het hoofd van Eva en hij had moeten ingrijpen, heeft hij niet gedaan. Maar wat gebeurt er dan? Toen werden hun beide ogen geopend. Dat wil zeggen, hun ogen waren natuurlijk al open, ja. Maar toen gingen ze ervaren wat er gebeurde waarvan God had gezegd in 2 vers 17, je zal te dood sterven. Dat gebeurde op dat moment. Kijk, zij werden gewaar, zie je? Hun ogen werden geopend en ze werden gewaar. Het geweten ging spreken. Dat zij naakt waren. Daarvoor zagen ze dat dus niet. Ik geloof zelf dus dat dat bekleed met licht was. Psalm 104, God is ook bekleed met licht. En ja, door die zonde is er die bekleding weg. Ja, en dan zie je dus op een gegeven moment dat je daar naakt rondloopt. Want naakt rondlopen is een schande bij God. Dat zie je in de hele Bijbel. Het is echt niet zo dat wij boven in de hemel allemaal zonder kleren rondlopen. En dan zie je ook al die afbeeldingen in de kerken met al die naakte beelden, engeltjes en allemaal fantasieën van mensen die allemaal totaal niet kloppen. Maar ze zagen dus dat, er is iets gebeurd en dan voelden ze zich natuurlijk schuldig. Kijk, en dan zie je ook, ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En dan zie je dat God, die wandelt in de hof en die vraagt in vers 9, Adam, waar zijt gij? Dus Adam, leg verantwoordelijkheid af. Want God weet natuurlijk heus wel waar hij zat. Maar hij moest tevoorschijn komen. Naar God toe komen en verantwoording afleggen. Nou, dit is dus gebeurd. De dood sterven. Maar ze zijn nog springlevend. Maar we hebben het hier over. Geestelijk dood. Ja? En dan worden ze, als gevolg daarvan, moet het hof van Eden uit. God kan geen gemeenschap hebben met een zondaar. En zij waren vanaf dat moment zondaren. Dus dat is de geestelijke dood. Stervende zult gij sterven. Maar kijk in Genesis 5 vers 5. Hoe oud is Adam geworden? Wie weet het uit zijn hoofd voordat hij leest? Veel hè? Ja. Hoeveel? Goed zo. Ja, zo waren al de dagen. Genesis 5 vers 5. Van Adam die hij leefde 930 jaar. 900 jaar en 30 jaar. En hij stierf. Nou, dit is de vervulling wat we net lazen in 2 vers 17. Dan zult gij de dood sterven, ja. Dus geestelijk zie je dan. En dan zie je daarna, in dit geval 930 jaar, daarna sterft hij ook lichamelijk. En dat is dus de dood sterven. Het geestelijk dood zijn, op dat moment terwijl je leeft. En dan definitief dat je geest en de ziel uit je lichaam gaat. En dan is je lichaam dood en dan gaat naar het graf. Dus dat is wat er staat. Dus kijk, als we even terug naar gaan. Als je kijkt in 5 vers 1. Dan zie je. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Godes. Zie je, naar het beeld, gelijkenis van God geschapen. Man en vrouw, zie je, schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam. Mens ten dagen als zij geschapen werden. En dan zie je, Adam leefde 130 jaar en toen kreeg hij een zoon naar wiens gelijkenis? Naar zijn gelijkenis, van Adam. Ja, een zondaar dus. Het gaat niet over de buitenkant. Dus ook geestelijk gescheiden van God. Wordt hij toch geboren, maar reeds dood, geestelijk. En naar zijn evenbeeld. Nou, kijk, in 1 vers 27 zien we het ook staan. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. Meervoud. Nou, dan denk je bij jezelf, oké, naar Gods beeld geschapen. Wat betekent dat dan? Wat zie je dan dan weer bij je? Nou, wij zijn ook een drie-eenheid, net als God, ja? Geest, ziel en lichaam. Je hebt ook de drie-enige God. Maar waarom dan? Het beeld van God. Nou kijk, God geeft hun ook een opdracht. En dan zie je in vers 28. 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Mooi als je dat ziet staan, naar ons beeld. Hè? Dan zie je alweer de drie-eenheid Gods. Hè? Ons beeld, niet naar mijn beeld, ons beeld. Naar onze gelijkenis. En kijk, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevoogde des hemels. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Zie je dat ze heerschappij over de aarde hebben. Die opdracht krijgen ze. En daarom worden ze ook naar het beeld van God geschapen. En kijk in vers 28 ook. En God zegende hen. En God zeide tot hen. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de aarde en onderwerpt haar. En heb heerschappij over de vissen, de zee. Over het gevoogde des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus naar Gods beeld geschapen. Wij zijn ook een drie-eenheid. Maar ook om die opdracht te kunnen vervullen. En als je denkt aan God, is dat dan iets... Ja, als je vraagt aan mensen, hoe ziet God eruit? Dat weet ik niet. Ik weet, hij is een geest. En ik weet, als ik Christus zie, dan heb ik de Vader gezien. Ja? En niemand heeft God ooit nog gezien. Maar, dus hoe betekent dat? Nou, God is wel een persoonlijkheid. Ja? De Heilige Geest ook is niet een kracht. Is ook een persoon, de Heilige Geest. Je hebt God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zo is de mens, wij zijn ook een persoonlijkheid. Ja? En met karakters. En heeft ons naar dat beeld van hem ook zo gemaakt. Zodat wij op die manier op aarde die opdracht kunnen vervullen. Als je even kijkt naar Genesis 2 vers 7. Dan zie je ook staan. De Heere God, daar begint het mee, had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen. Dus ik zie het helemaal voor me dat Adam daar ligt, een mens. En God heeft hem uit het stof der aarde gemaakt. En in zijn neusgaten geblazen en de adem des levens. En zo werd de mens tot een levende ziel. Je ziet daar dat lichaam liggen, gewoon levenloos. En komt pas leven in als de geest erin komt, dat is de adem des levens. En zo werd hij een levende ziel. Dus je ziet hier ook weer die drie eenheid. Geest, ziel en lichaam. Maar let op. Zonder die ziel en die geest lag hij daar gewoon dood. Het wordt pas levend als God dit erin legt. Nou, je ziet hier dus eerst, dat is dan het lichaam met de inhoud. Maar kijk in Matteüs 10 vers 28... Even daarheen. 10 vers 28. Maar laatst net in dit vers ook wel. Maar dat is een hele bekende tekst ook. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Je ziet hier ook weer. Nu zie je de ziel en het lichaam. Dus wij hebben een ziel. Er zijn ook leerlingen die zeggen, wij zijn een ziel. In zijn totaal. Nee, wij hebben een ziel. Je zegt wel eens, er zijn zoveel zielen gestorven, met een ongeluk doodgegaan. Maar wij hebben een ziel. We hebben ook geen zielenslaap, dat soort dingen. Ons lichaam is een behuizing, een voertuig van onze ziel. En wij hebben dus een lichaam, een ziel. En Paulus zegt ook, Gods geest getuigt in mijn geest. Dus ook die drie-eenheid. Of ik dien God waar? In mijn geest. Nou, de dood. Want dat is het dus. Waar gaan de doden heen? Maar eerst moeten we begrijpen wat dood is. Dood is niet dat je ophoudt te bestaan. Daar willen vele mensen, die niet God willen erkennen als ze scheppen, die willen... Want iedereen weet dat hij bestaat. Dat weet iedereen. Ja, dat zegt Paulus duidelijk. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die schepper ook wil erkennen. En dat zijn er heel veel die dat juist niet willen. Maar je hebt wel je geweten. En je weet dat die bestaat. En hoe ga je dan rustig de dood in? Omdat iedereen is bang voor de dood. Dus je gaat dat proberen natuurlijk zodanig te construeren voor jezelf. Dat je rust krijgt. Dat je denkt, nou het houdt toch op te bestaan hierna. Wel nee, een evolutie. En sommigen zeggen wel eens als je het vraagt, ja, ik geloof wel dat er iets is. Of, nee hoor, voordat ik geboren werd, wist ik nergens van. toen was ik er niet. En als ik gestorven ben, dan ben ik er ook niet meer. Dan weet ik ook nergens van. Zo probeert men dat ze weten dat ze voor het oordeel komen, maar ze willen hem niet herkennen. Proberen ze dat gewoon te doden, zeg maar. Dat het verdoofd wordt. Dus ik ben niet bang voor de dood. Nee hoor, helemaal niet. Ik geloof ook wel dat je jezelf misschien dat zo wijs gemaakt kan hebben, dat je dat misschien ook echt wel misschien gaat geloven. Maar ja. Dood is de scheiding tussen het lichaam en de geest en de ziel. En het is niet zo dat dood betekent dat jij gewoon ophoudt te bestaan. Want dat is nogmaals wat men probeert te vertellen. Dus het houdt op te bestaan. Je verteert en weg ben ik. Nee, dat is niet wat dood betekent. Want ieder mens in deze wereld heeft namelijk eeuwig leven. De ziel gaat namelijk nooit dood. Die blijft altijd leven. Ja, en dat is geen prettige gedachte dan voor mensen natuurlijk, als je weet dat God zondaren zal straffen. Nou kijk, als je met mij gaat naar Jacobus 2, vers 26. Wanneer is een lichaam nou dood? En dan kan je hier ook een studie gaan houden over, hoe heet het ook weer? Transplantaties. Van de week was in het nieuws. Ze hebben nu een hartmachine. En die kan nu het hart weer tot leven wekken, toch? Of naar tot leven wekken. Als het stopt, dan kunnen ze hem toch weer. Zoiets was er toch, Jaap? Je zit ook te knikken. Ja? Nou, heel, dat, maar dat had alles te maken in verband met dat je dan transplantatie. Dus dat je organen ter beschikking stelt voor transplantatie. Nou, ieder moet in zijn eigen gemoed verzekerd daarvan zijn. Maar ik zelf doe dat niet. Want ik geloof namelijk niet dat je dood bent. Ik geloof namelijk, als ze dat doen, dat je dan nog niet dood bent. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat gaat niet om mijn mening hier. Maar wel om te laten zien, wanneer ben je nou dood? Nou, de Bijbel geeft antwoord. Jacobus 2, vers 26. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, al zo is ook het geloof zonder de werken dood. Het gaat mij natuurlijk om het eerste. Het lichaam zonder geest is dood. Dus als iemand ziek, ik weet nog, ik heb mijn eigen vader, nee, ik was net te laat. Toen lag hij daar. Eigenlijk net zoals Adam daar lag. Toen God hem maakte uit de stof. Want hij zegt, uit de stof zijt gij het gemaakt. En tot stof zult gij wederkeren. Dus het stof gemaakt. En dan komt die geest en de ziel erin. En op een gegeven moment, als die eruit gaat, is het weer dat dode lichaam. En dat zegt Jacobus ook. Het lichaam zonder geest is dood. En al zegt de hele wetenschap, weet ik veel wat ze allemaal zeggen. Maar ik weet één ding. Het is dood als de geest eruit is. Dan is hij dood. Nou, bij mijn vader was dat zo. Ik heb mijn schoonvader, hè, daar waren wij bij met z'n allen. En toen zagen we het. Ja, we zagen natuurlijk niet de geest verdwijnen. Maar we zagen op een gegeven moment, hè, die lag aan de beademing. En het was gewoon echt helemaal over. En toen dat stopte, zag je gelijk, hè, de kleur veranderde. Daarom kon je fysiek dan zien dat hij dood was. Maar ik wist vanuit de Bijbel natuurlijk ook van, kijk, nu is de geest weg. De geest is weg. En nu zie je dus alleen maar dat lichaam, dat omhulsel. Dus als je op een begrafenis soms bent, en dan zitten ze zo tegen die kist te praten, hè, en jij, en denk, ja, daar ligt gewoon een omhulsel. Daar ligt niks meer, het is een dood lichaam. Want de geest is weg. En kijk, in Handelingen 20 vers 10. Wat zegt Paulus tegen de jongeling die uit het raam valt? Ze denken dat hij dood is, toch? Nou, als jullie naar Handelingen 20 vers 10 gaan. Wat zegt hij daar dan? Kijk, zijn ziel is nog in hem. Dus dat betekent, dood is ook dat je ziel er ook uit is. Dus daarom weet je, nee, ik ben geen ziel. Nee, dat kan niet. Want ik heb een ziel. Ja, ik ben een drie-eenheid. Zijn ziel is nog in hem. Met andere woorden, je ziet ook later, dan gaat hij naar boven. En hij is nog springlevend. Maar het is een mooie tekst ook in Genesis. Dan gaan we naar Genesis 35, vers 18. 35, vers 18. Dat zijn de twee, Jacobus en deze, hele mooie teksten. En ook die uit Genesis natuurlijk, als God de adem des levens inblaast. En dan zie je ook dan dat die ziel erin komt, de geest en de ziel. En dat dan een levende ziel wordt. En dan zie je met Rachel hier, 35 vers 18. Zij baarde van de jongste. En dan sterft ze. En in vers 18. Het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zie je, dus ze sterft tijdens de bevalling. En toen stierf ze. Nou, wat is sterf hier? De ziel verlaat het lichaam. Dus wat weten wij nu? Dat de dood, dat betekent niet dat je ophoudt te bestaan, maar dat je geest en je ziel je lichaam verlaten. En niemand heeft dat in de hand. Kijk, de Heer Jezus kon zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daar ging het. En we gingen, we weten ook waar die heen ging. Daar komen we ook trouwens nog op. En nu zijn er heel veel mensen die willen euthanasie plegen. Want die zijn die ene die zegt, nou, stop maar met ademen. Stop maar lichaam. Stop maar, ik wil dood. Nee, dan moet je dus hulpmiddelen gebruiken. Niemand kan een eind aan zijn leven maken door te zeggen, geest en ziel verlaat mijn lichaam. Ja, dat kan gewoon niet. Het is ook niet God die een einde aan je leven maakt, hè. Dat is je lichaam, het lichaam der zonde, een ongeluk of je krijgt een ziekte. Dat is allemaal gevolg van het zucht in deze wereld, ja. Want hij zegt wel eens, hè, hij heeft mij thuis gehaald, maar ik weet niet hoe ze dat bedoelen. Maar ik kan wel zeggen, ik ben weer thuis, ja. Maar dat is dus de definitie van dood. Niet dat je ophoudt te bestaan, dat je ziel dood is, dat het ophoudt. Nee, je ziel en geest verlaten het lichaam en zij gewoon springlevend. Ja? Dood is gewoon dat dat gescheiden wordt van dat lichaam. Nou, dus daarom zegt Romeinen 5 vers 12 ook. En ik ga die tekst, zoals jullie ze weten, toch gewoon lezen. Romeinen 5 vers 12. Dan wil in het licht van dit onderwerp, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, nou, we hebben dat net gelezen, en door de zonde de dood. Wij denken altijd eigenlijk dan het doodgaan, dat je in de kist gaat. Ja? Maar het is twee keer de dood sterven. Dus geestelijk dood, mensen, dus dan heb je het leven van God niet in je. Je bent zonder God. Zo wordt iedereen geboren in deze wereld, allemaal in Adam. En als ze in Adam zullen sterven, zo zullen ze ook in Christus levend gemaakt worden. Levend. Geestelijk levend. Maar let op, ook lichamelijk levend. Ja? Dus als je geboren wordt, ben je in Adam. Dat betekent dat je bij je geboorte geestelijk als lichamelijk gescheiden van God bent. Dat is iedereen. En dan kan je daarna je hele leven naar de kerk gaan, allemaal goede dingen doen. Maar je blijft gescheiden van God. Je bent dood. Dat is de betekenis van dood van de mens die in adem is. En dat is mooi als je dan leest bij Paulus dat wij in Christus allemaal levend gemaakt zullen worden. Ja, dat betekent, hé, ik heb zijn geest. En de geest is leven, zegt hij Romein nog. Dus ik ben niet meer geestelijk dood zoals hij in Efeze 2 zegt. En mijn lichaam, oké, dat gaat wel dood. Maar ik weet, ik krijg ook dat nieuwe lichaam. Dus dan zie je met de opname, als dat noemt hij toch de verlossing van mijn lichaam. Dat betekent dat mijn geest en mijn ziel, als ik, nou ik ben hier nog, jullie zijn hier ook nog, maar ik noem maar even een voorbeeld. Broeder Ruud, hè, of Bert, hè, Tilburg, ook een geliefde broeder. En er zijn er meerdere. En elk lid van het lichaam van Christus, die nu bij de Heer is, is alleen met zijn geest en ziel bij de Heer. Gescheiden van dat lichaam wat al helemaal verteerd is. Maar met de dag der verlossing, dan word je verlost van dat lichaam, dat dode lichaam, wat op weg is om dood te gaan. Maar dan wordt je ziel en je geest herenigd met het nieuwe lichaam. Want we blijven een drie-eenheid. Je bent nog niet compleet zonder dat lichaam. In 2 Korinther 5 hebben we ook gezien, in het eerste gedeelte, de preek, dat wij hebben dus dat deze tabernakel, maar we hebben een huis in de hemelen. En we verlangen daarmee overkleed worden. Dat nieuwe opstandingslichaam. Dan blijven we. Dus we zijn gemaakt als naar het beeld van God. Geest, ziel en lichaam. Snap je? Nou, gaan we mee naar Genesis 3 vers 19. Nou, oké. Dus je gaat dood. Dat betekent, wat gebeurt er dan precies? Oké, de geest verlaat het lichaam, de ziel verlaat het lichaam. Dat weten we. Maar wat gebeurt er dan precies? Genesis 3 vers 19. Nou, dat snappen we allemaal. Ik zei het net nog even. Dat is met het oordeel dat ze de hof uit moeten. En in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert. Kijk, terwijl gij daaruit genomen zijt. Dat hebben we gelezen, uit stof genomen. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Dus met andere woorden, wat gebeurt er met je lichaam? Het lichaam dat keert weer terug naar stof. En het zal door de wormen gegeten worden en het verdwijnt. Dat is wat er gebeurt met het lichaam. Maar wat gebeurt er met je geest en met je ziel? Wat gebeurt daarmee? Nou, gaan we mee naar Prediker. Prediker 2. En dat is een tekst voor de gelovigen en ongelovigen. En ze kunnen het hart ontkennen, maar er gaat ook met hun geest en ziel wat gebeuren. Prediker 12 vers 7. 12 vers 7, het laatste hoofdstuk van Prediker. En dan zegt hij in vers 7, en dat het stof weder tot aarde keert als het geweest is. Zie je, dat is dat lichaam zal weer terugkeren naar de aarde, in het graf, waar het ook geweest is, zegt hij. En de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Zie je? Dat is dus de dood, ja? De geest die keert weer terug tot God die hem gegeven heeft. Hier zie je dus de scheiding van het lichaam en de geest. Ja? Dat is duidelijk, ja? Dus de geest die gaat weer terug naar God. Nou, dat, ja, dan denk je, oh, wacht even, hoe zit dat dan precies, ja? Nou, voor de ongelovigen is dat natuurlijk heel negatief, ja? Want de geest gaat gewoon terug. Van iedereen naar God. Want hij is ook degene die hem die geest gegeven heeft. En hij gaat terug naar God. Dus hij houdt niet op te bestaan. Hij gaat terug naar God. En wanneer is dat moment als hij terug naar God gaat? Dat is als hij voor de grote witte troon komt te staan. En daar zal hij verantwoording moeten afleggen. En dan weet je, dan gaat hij naar de poel des zuurs. Voor de gelovigen is het natuurlijk positief. Ja. Onze geest gaat terug naar God. Nou, we weten waar onze bestemming is. Zo moeten we bij de Heer, daar zullen we altijd bij hem zijn. En elke gelovige, of het nou in dit programma is of in dat programma, keert allemaal terug naar God. En we zullen allemaal ook, wij voor de rechterstoel van Christus, maar op aarde ook, ze zullen allemaal voor God verschijnen. En we zullen allemaal, alles en alle zal in God, in Christus zijn. Dus voor ons is dat helemaal niet erg. Wij verheugen ons juist daarop. Maar voor de ongelovigen, diens geest gaat ook terug naar God. Maar niet tot redding en behoud van de ziel, hoor. Je ziet dan wel eens dat zag ik ook eens met een film. En dan is iemand omgekomen. En dan zie je zo'n een priester of wat dan ook. En dan gaan ze voor de doden gaan ze dan op bidden. Dan gaan ze bidden voor die, dat hij zich mag ontfermen over de ziel van die persoon. Vooral de katholieken zijn daar natuurlijk bekend mee. En dat heeft een heidense oorsprong gewoon. Maar ja, je kan bidden wat je wil. Maar kijk met mij naar Hebreeën 9 vers 27. Je kan bidden wat je wil. Wat je wil. Maar dat gaat niet meer veranderen. De keus die jij maakt, of die moet je tijdens je leven maken. Mensen denken nog wel eens, nou ja, hierna misschien nog wel een tweede kans. Vagevuur bijvoorbeeld. Dan word je nog wel even daar goed flink even gepijnigd. En dan kom je er weer helemaal uit en dan komt het allemaal wel weer goed. Komt wel goed, hoor. Nee, het komt niet goed. Je moet tijdens dit leven je keus maken. Dus na de dood kan de mens niet meer zelf over zijn lot beschikken. Nu wel. Nu kan je dat doen. De keus die je maakt is een eeuwige keus. En geen keus maken is ook een keus. Maar met verstrekkende gevolgen. Dus kijk Hebreeën 9 vers 27. En gelijk het de mensen gezet is, kijk, eenmaal te sterven en dan daarna het oordeel. En dat is de tekst die natuurlijk voor ons en voor iedereen is. Na de scheiding, dus dat je ziel en je geest je lichaam verlaten, kom je voor het oordeel. En dat is precies in overeenstemming wat Paulus ook leert in zijn brief en ook in de Romeinenbrief. God die in ieder zal vergelden naar zijn werken. Wat je goed doet, zal hij goed vergelden. Wat je kwaad doet, kwaad. En dan komt hij met de conclusie, er is geen mens goed. En dan komt hij met genade. En dat is voor iedereen. Maar het is een realiteit voor iedereen die het aanneemt. En anders, ja, dan zit je dus met dat oordeel. Kijk, voor ons is het een beoordeling voor de rechterstoel. Maar iedereen zal eenmaal sterven. Maar ja, je weet, het is een algemene tekst. Want we weten ook, als de Heer er nu komt, dan sterven wij niet. Ja. En Henoch werd bijvoorbeeld ook weggenomen. En Elia werd ook weggenomen. Dan denk je ook, ja, maar dat kan toch niet tegenstrijd met deze tekst? Nee, want wij kunnen het ook meemaken, de opname. En dan gaan wij dus ook niet dood. Ja? We krijgen op dat moment gelijk dat nieuwe lichaam. Maar, normaal gesproken, zonder opname zo. En die twee uitzonderingen die ik net noemde. Je gaat dood en dan kom je voor het oordeel. Dat betekent dus, in dit leven moet je de keus maken om niet onder dat oordeel te komen. Wat is dat nou? Dat is met andere woorden, je hebt geen tweede keus, tweede kans. Die is er gewoon niet. Deze tekst sluit dat uit. Je wordt geoordeeld. En nu moeten we recht gaan snijden. Want waar ga je dan heen als je onder dat oordeel komt? Nou, gaan we mee naar Lucas 16. Vers 19. En dat gaat dus over een plek waar de doden heen gaan. En dat is de hel. En Lucas 16 vers 19. Dan zegt Christus, gaat hij daarover spreken. En de context is dus, dat heeft te maken allemaal ook met straks met de grote verdrukking en alles, maar het gaat mij even over het punt, die plek waar doden heen gaan. En dat is voor de tijd dat Paulus kwam. En dan zegt hij, en er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. Een rijk mens. Maar hij is wel verloren. Ja? En vooral doet Christus op de grote verdrukking. Want als je dan rijk bent, dan heb je 666, toch? Merkteken. Nou ja, oké. Okay. Maar er was een zekere bedelaar, met name Lazarus. Dat is die arme, ja? Dat is een lid van de kleine kudde. Maar goed, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En wat gebeurt er met die bedelaar? Dat is een gelovige. En van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Wat gaat er nou naar de schoot van Abraham? De bedelaar is een totaliteit? Nee. Zijn lichaam ligt in het graf. Ja? Hij wordt door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dat is een beeld van de plek waar de gelovigen voor het kruis heen gingen. Voordat Christus gestorven was. En dat noemde hij in de schoot van Abraham. Nu ziet hij, de ziel verlaat het lichaam en gaat naar de hel toe. Het lichaam is dood in de aarde. Dus het lichaam is in de dood, zeg maar. En de ziel is in de hel. En de rijke stierf ook en werd begraven. Wat wordt daar begraven? Zijn ziel? Nee, zijn lichaam gaat in het graf. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zie je, daar is de plek. Zijnde in de pijn, dat is die rijke, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Dus die rijke, die zit in de hel, maar Lazarus en Abraham, en we weten Abraham was gerechtvaardigd door het geloof. Dus de gelovigen, die zitten allebei dus in de hel. En hij riep en zei, de vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. Dit is trouwens ook een tekst dat je kan zien dat er geen zielenslaap bestaat, want hij is klaarwakker, hij is bewust, en hij lijdt pijn. Ja, kan het ook niet helpen. Maar Christus heeft zijn leven juist gegeven dat je daar niet terecht komt. En als je dat niet doet, gelooft, dan kom je daarin. En dan zie je dus een verschil waar Abraham zit met Lazarus. Daar heb je dus niet die pijn. En de andere kant, daar wel. Ik lijd smarten, waar? In deze vlam. En wat zegt hij over de hel? Heeft hij toch over dat vuur? Dat is smarten in die vlam. Maar je verteert alleen niet. Dat is net zoals de brandende braamstuik. Die brandde, maar die braamstuik verteerde niet. In hel is ook. Lijdt smarten in deze vlam, in dat vuur. Maar Abraham zeide: kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven. Je ziet hier ook dat ze kunnen herinneren. Hij kan zeggen, oh ja, ik had het heel goed voordat ik hier terecht kwam. Dus je bent ook helemaal bij bewustzijn daar, hè. En Lazarus des gelijks het kwade. Nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. Dus jij lijdt smarten en hij heeft de vertroosting. Dus het zijn twee afdelingen. De ene is de kant waar de vertroosting is. Geen pijn, geen dorst vanwege het vuur. Maar de andere kant is de pijn van smart. En wat je hier ook ziet is dus, als je doodgaat, dat het inderdaad een scheiding is van je ziel, van het lichaam. Want je ziet hier gewoon, hij is niet vernietigd. Hij springt levend. Hij springt levend gewoon. Je ziet hier die twee afdelingen. En dan kan je het verder nog lezen. En dan, oh ja, vers 26. Ik heb nou dat schema, maar je moet het zo zien. Hè. Dus dan heb je gewoon de hel. Als ik dit even zo voorstel, dan heb je een afdeling hier. En een afdeling daar. En wat zegt hij in vers 26? En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn van daar tot ons overkomen. Zie je? Dus je hebt dus waar Abraham zit, de plaats van de vertroosting en de plaats der smarten is gescheiden door die brede kloof. En die is onoverbrugbaar. Ik heb nog zo'n tract. Zo'n evangelisatietraktaat. Dan zie je dus. Dus die twee gedeeltes van de dood. En dan heb je een kloof. En dan zie je dat kruis ertussen. En dan loop je er overheen. Dan loop je naar het leven. Ja, dat is tijdens dit leven. Ja? Dan is het nog overbrugbaar. Dan kan je nog van de dood naar het leven. Maar in de hel kan dat niet. Dat staat hier duidelijk. Of je moet het niet serieus willen nemen hier. Maar het is een onoverbrugbare kloof. Dat staat hier duidelijk. Dus als je daar eenmaal zit, kom je er ook nooit meer uit. Uit die plek. Dat wil zeggen, je komt nooit meer aan die andere kant. Want de hel, uiteindelijk gaat hij ook naar de poel des vuurs. Maar daar komen we de volgende keer nog op. Maar kijk, Matthäus 12 vers 40. Nou, toen ik dat net zei van dat André even daar in de lucht in keek. Naar de hemel. Toen zaten jullie gelijk, dat vond ik wel mooi. Nee, hij keek de verkeerde kant op. Dat wil zeggen, als de persoon waar hij het over had in de Heer Jezus geloofde, ja, dan kan je daar naartoe kijken. Maar als je niet in de Heer Jezus gelooft, waar moet je dan heen kijken? Nou, je zei het al, dan moet je naar beneden kijken. Matthäus 12, vers 40. Matthäus 12, vers 40. Ze willen een teken zien, in vers 38. Maar hij antwoordde, Christus, en zeide tot hen: het boos en overspelig geslacht, ze waren ongelooflijk, die fariseeën, ze hadden al heel veel tekenen gezien. En dan willen ze nog een teken zien. Dan zegt Christus op een gegeven moment: jullie zal geen teken gegeven worden dan het teken van de Jona de profeet. Dus het teken wat ik jullie ga geven, wat jullie nu gaan zien van mij, dat is het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen waar? In het hart van de aarde. Dus als Christus sterft, gaat hij 3 dagen en 3 nachten gaat hij naar het hart van de aarde. Wat gaat er heen? Geest en ziel. Zijn lichaam ligt waar? In het graf van, hoe heet die rijke man ook weer? Jozef van Arimathea, toch? Daar lag zijn lichaam. Maar ook bij de Heer Jezus werd zijn ziel en geest gescheiden. Hij ging dood. Maar bij hem was het ook gescheiden van dat lichaam. En zijn ziel en geest gingen ook naar beneden waar Abraham zat, aan die kant. En dat was beneden. En dat was het teken van Jona. En Jona, misschien kunnen we dat Bijbelboek wel een keer doen. Of Rut, hè. Ik zit te denken wat ik nog ga doen in de toekomst. Maar Jona heeft daar 3 dagen gelegen. Die was in de buik van die walvis. Ik zelf geloof dat hij dood was. En toen hij daarna is levend uitgespuwd. Maar zijn ziel was op dat moment waar? Ook in de hel. En hij is weer teruggekeerd. Maar goed, maar in ieder geval het teken is. 3 dagen en nachten in het hart der aarde. Nou, als je de aardbol kent, dan weet je, het hart is in het midden. En ik weet uit het verleden nog wel, dat leerde ik altijd. In het midden is het vuur toch, leert men toch. De aarde, hoe die eruit ziet met alle lagen. En in het midden kom je, daar is het heel erg heet. Nou, als ik dan denk aan wat we net lazen over smarte lijden in de vlam. Dan is dat wel aan die kant, ja. Maar het hart van de aarde. Ga met mij mee naar, waarom denk ik dat Christus daar ook heen ging. Hij zegt, ik geef jullie dat teken. Zoals hij was 3 dagen in de buik. Dus ook zeg maar in het graf. Maar dan, want je kan ook in zee een zeemansgraf hebben. Er zijn ook mensen die worden door een dier opgegeten. Dan kan je ook zeggen, nou ik ben door een leeuw opgegeten. Ja, dat was mijn graf. Ja, dat was dan mijn graf. Bij Jona was die vis, de walvis, het graf. Dat heb ik natuurlijk ook geleerd vroeger. Nee, een walvis, dat kan helemaal niet, want dat kan hij helemaal niet doorslikken. Nou, ik heb even onderzoek gedaan. En Maarten weet het misschien sowieso al als visserman. Maar dat ze kunnen makkelijk een man doorslikken. Dat is helemaal geen probleem. Kijk, dat ze alleen maar kril eten. Dat wil niet zeggen dat die keel zo klein is voor dat kril, Maarten, toch? Dus dat kan gewoon. Dus voor Jona was, dat hij in die vis was, in die walvis, was dat zijn graf. Nou, en Christus zegt, dat teken, dat gaan jullie zien van mij. Ik ga naar het hart van de aarde, zoals hij ook in het hart van de aarde geweest is eigenlijk. Dus kijk bij mij in Matthäus 23 vers 43. Nee, dat kan niet. Heden zult gij met mij. Dat zal Lucas zijn. Ja, sorry. Volgens mij is dat Lucas. Ja. Nou, dan zie je dus die 2 mannen die naast hem gekruisigd zijn. 1 is gelovig geworden. En die zegt dan in vers 42. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dus hij gelooft, hij weet, dit is de Messias van het volk Israël. En het koninkrijk wat gekomen, wilt u mij gedenken? Ik hang hier als een misdadiger. Maar ik ken u als de Messias. En wat zegt Christus dan? En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wauw. In het paradijs. Heden, zegt hij. Dat betekent vandaag. Dit is vlak voordat hij sterft. Want je ziet hier vers 44. Er komt omtrent de 6 uren die duisternis. Dat is 3 uur lang. En dan zie je in vers 46. Dan geeft hij de geest. Dus 3 uur daarna. Waarvan zei Christus. Dat teken is. Dat ik ga naar het hart van de aarde. Dus hij zegt. Ik ga naar het hart van de aarde. En dat noemt hij hier wat? Het paradijs. Maar dat is dus wel die plek waar Abraham zat. Want alle gelovigen tot aan het kruis waren in het hart van de aarde waar Abraham zat. Adam is eigenlijk de eerste die daar zat. Want Adam is ook gered, dat weten we. Vanaf Adam tot en met dat Christus sterft. De volgende keer gaan we zien. We gaan nog meer dingen over zien. Maar dat is dus de plek waar alle gelovigen kwamen in de hel. Maar waar ook alle ongelovigen heen gingen. Maar dat was in de plaats van de smarten. Niet bij Abraham. En Christus gaat dus ook naar de hel toe. Denk je, huh? Vroeger dacht je, Christus naar de hel? Dat... Nee toch? Ja, als je maar weet waar hij heen ging. Zijn lichaam, zijn geest en zijn ziel werden gescheiden. En die gingen naar waar Abraham was. En hij ging daar niet het evangelie verkondigen. Want Christus, kijk, ik ben voor jullie zonde gestorven. Dat wordt ook wel eens verteld. Of aan de andere kant, om de overwinning uit te roepen. Nee, want geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan, dat is een verborgenheid. Dus dat kon helemaal niet verteld worden toen. Maar ziet hier dus wat er dan gebeurt, hè? in het hart van de aarde. Dus je ziet hier het paradijs. Dat was het Hof van Eden. We lezen nu over het paradijs. Waar is het? In het hart van de aarde. Dus je hebt mensen die geloven in de platte aarde. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ga je dat uitleggen? Waar zit het dan in het hart van de aarde als het zo plat is als een pannenkoek? Ik zou het niet weten, maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan bijna afsluiten. Ik wil even met jullie naar Efeze 4 vers 8. Om te laten zien waar het paradijs nu is. Dus alle gelovigen. Kijk, 4 vers 8 zegt hij. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Wat is dat? Nou ja, het is eigenlijk een soort gevangenis. Een plek waar je niet uit kan, in de hel. Daar konden ze de ongelovigen al helemaal niet. Die liggen daar tot wanneer? Tot de grote witte troon. De gelovigen zaten ook op plekken waar ze niet uit konden. Je krijgt iemand, soms kunnen ze mensen huisarrest krijgen. Ze zitten gewoon in hun eigen huis. En dan mag je verder doen en laten wat je wil. Maar je zit toch wel gevangen. Ja? Je bent wel vrij voor de rest om te doen in je huis wat je wil. Maar je zit wel gevangen. Bij hun ook. Het is een soort huis van bewaring. Waarom? Omdat Christus moest eerst nog sterven. Ze konden niet naar God de Vader toe. Naar de hemel. Als niet eerst voor die... Kijk, de prijs... Het dierenbloed was gevloeid. Maar dan kon ik niet werkelijk vergeving schenken. En God gaf het wel op basis van wat? Van dat Christus eenmaal zou sterven voor alle gelovigen in het verleden met het ware bloed van Christus. Maar dat gebeurde pas met Golgotha. En Christus is opgestaan. Hij zegt toch, raak maar niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En hij is omhoog gegaan, net zoals de hoge priester, daarin gegaan. En heeft hij zichzelf getoond. En het offer is geaccepteerd. En toen komt hij weer naar beneden. En toen is hij nog 40 dagen verschenen. En toen is hij teruggegaan naar de Vader. En ja, hij komt een keer terug. Maar die gevangenis gevangen genomen, dat wil zeggen, nu kunnen na het kruis en de opstanding, kunnen alle gelovigen, het paradijs is toen verhuisd naar de derde hemel. Dus elke gelovige, ja, nu is de bedenking der genade gekomen. Dus wij gaan sowieso erheen. Maar al die gelovigen tot het kruis, tot Christus opvoer, vanaf Adam, die zitten niet meer. Abraham zit niet meer in het hart van de aarde. Abraham is daar. En volgende keer gaan we zien, Nieuw Jeruzalem, al die dingen. Maar die zijn nu allemaal daar. En het gekke is, als wij sterven, zijn wij ook daar. Hoe kan dat dan weer? Het is toch het lichaam van Christus en koninkrijksgelovigen. Hoe zit dat dan precies? Nou, dat komt allemaal goed. Maar kijk bij mij, 2 Korinther 12. En dan sluit ik af. 2 Korinther 12. En je ziet er ook duidelijk dat Paulus dat ook... Kijk, ik heb nu twee teksten van apostel Paulus. Dat je nu begrijpt waar het paradijs is. Want hij zegt ook, merk hetgeen ik zeg, toch de Heer geeft u stand in alle dingen. Want kijk, 2 Korinther 12, vers... 1. Te roem is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus. Hij spreekt over zichzelf. Voor 14 jaar, of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat er zodanig opgetrokken is geweest. Kijk, tot in de derde hemel. Dus Paulus is tot in de derde hemel. En ik geloof het met zijn ziel en geest. Want ik denk dat met die stediging is geweest. Nou, ze zagen dat lichaam daar liggen. Dus hij is niet met zijn lichaam daar geweest. Maar hij is opgetrokken in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. Maar God weet het. Kijk, dat hij opgetrokken is geweest, waar? In het paradijs. Dus Paulus, men zegt wel eens, nou, ik ken nog niemand die teruggekomen is. Ik denk, nou, ik wel. Ik weet onder andere Paulus en de Heer Jezus. Weet ik er al twee. Die zijn allemaal geweest. En ook weer teruggekomen. Maar je ziet hier dat die derde hemel, daar is nu het paradijs ook. Dus al die gelovigen. Dus de vraag was, wat gebeurt er dus na de dood nu met de ongelovigen die gaan naar het hart der aarde. En die zitten daar in de pijn. De gelovigen zaten aan de andere kant, de Abraham. Maar sinds de opstanding, zeiden ze allemaal, is het paradijs, die kant van de hel, is naar boven getransporteerd. En daar zijn alle gelovigen vanaf Adam tot en met wij vandaag, gaan daar allemaal heen. En Paulus laat het hier heel duidelijk zien. Nou, de volgende vraag is, maar daar gaan we de volgende keer over hebben. Gaan dan alle gelovigen en de heiligen altijd naar de hemel en blijven ze daar ook altijd? En is het paradijs dan ook daar altijd? Maar goed, daar kan je de hele week over nadenken. Want daar gaan we volgende week zondag weer verder over hebben. Ja? Vader, wil u danken, Vader. Dat is, ja, het is zo mooi dat wij met uw woord, wij weten onze afkomst. Wij weten ons tegenwoordig bestaan. Maar ook onze toekomst. Wat gaat er gebeuren na de dood waar een ongelovige geen weet van heeft? Dat is voor één groot zwart gat. Dat wij nu reeds gewoon doorheen kunnen kijken. We weten wat hier na de dood is, wat er gaat gebeuren. En waar de mensen heen gaan en wat de dood betekent. En dat geeft zo'n rust en zekerheid. En alle boeken van de wereld die kunnen, en de wetenschap kunnen alles bedenken en zeggen. Maar alleen uw woord, Vader, geeft overtuiging. En dat geeft rust in onze ziel. En daar dank ik voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen.